Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zwijg niet, o God, houd u niet doof, wij worden zo gij zwijgt ten roof. Psalm 83, daarvan zingen wij van Psalm 83 vers 1 en 2, het eerste twee versen van Psalm 83. Gemeente, wij mogen vanmorgen weer de heilvolle en heilige wil van de Heere over ons leven horen. Zoals die verwoord is in de wet van de 10 geboden en de Heere Jezus er een samenvatting van gegeven heeft. En aansluitend zingen wij van Psalm 34, vers 8. God slaat een gramgezicht op bozen die hem tegenstaan. Psalm 34, vers 8 volgt als we ons gesteld hebben onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, wij mogen ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus. Wat een zegen dat Gij ons roept tot uw dienst, deze Vroege zondagmorgen mag getuigen van uw goedheid. U doet de zon opgaan over bozen en goeden. U draagt en bewaart nog het leven, deze wereld. Het spreekt niets vanzelf en velen verstaan het niet. Dat het alleen maar uw genade is. Dat er nog leven mogelijk is. In deze wereld die door de zonde zo'n chaos is geworden van onrecht en geweld, van verwarring en nood. Velen genieten daarvan zonder dat ze weten aan wie ze het te danken hebben. Wat is dat eigenlijk verdrietig. En ook naar u toe erg. En Heere God, niet dat wij nou zoveel beter zijn. Niet dat wij ons op de borst kunnen kloppen en zeggen, maar wij wel. Het maakt het wonder alleen maar groter. Dat u ons op een hele bijzondere manier doet verstaan dat het genade is. Het leven, de gezondheid, of als die er misschien niet meer zo is, toch de mogelijkheid en de kracht die er nog is. Om in uw dienst, uw aangezicht te zoeken, uw nabijheid te ervaren, om hier te zijn. Als gemeente naar uw naam genoemd, geroepen tot uw heilig en heerlijke dienst. En u weet, Heere, dat we dat nodig hebben. Niet dat u ons nodig hebt, maar wij u. En daarom geeft u het ons. Dat wij hier mogen zijn waar de woorden van het eeuwige leven geschonken worden. Waar wij eerbiedig mogen luisteren naar wat uw dienaar in uw naam verkondigen mag en waar de Heilige Geest werkt, het geloof als dat ontbreekt en waar de Geest het versterkt als het soms zo wankel en zwak is en waar u ons leert dat de vreugde van het leven in de dienst van u ten volle tot aan het licht mag komen als wij alleen maar meer gaan verlangen om u te behagen. Heren, hoe verschillend we ook zijn, u kent ons allemaal persoonlijk en samen als het grote gezin van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, onze oudste broeder. En geef dat wij zo bediend mogen worden vanuit het heiligdom, met uw genade, met uw nabijheid. En dat we het verwonderende van ons hart mogen kennen, Heere, dat we zeggen, hoe kan dat? Dat wij bij u mogen komen, ook met onze zonden. Juist ook met alles wat tegen ons getuigt. Alles waarvan wij zouden zeggen, we blijven maar ver weg, want zo kunnen we u niet onder ogen komen. Met al die dingen zegt u, kom daar nou juist mee naar mij toe. Want wie weet er anders raad mee dan ik? U verzoent onze schuld, u neemt weg onze zonde, u reinigt ons. Door het enige middel dat er is, de reiniging, het bloed van Jezus Christus. En geef dat wij zo een rijk, gezegende dienst mogen ontvangen. Dat uw woord kracht tot zaligheid zal zijn. Dat het ontdekkend is. Dat kan niet anders. We kijken altijd in de spiegel en zien wie wij zijn. Maar dat het ook opwekkend is om ons leven en de zaligheid buiten onszelf, in u, te zoeken en te vinden. En geef, Heren, dan zo eerbied en aandacht, begrip en verstand van hoofd en hart. Ook de kinderen, de kleine kinderen, de jongeren, de ouders, de volwassenen, de ouderen. U hebt voor iedere woord, niet dat we altijd alles moeten begrijpen en onthouden, maar wel dat we hier in de kerk vanmorgen alle mogen ervaren. Heren, u had ons op het oog en op het hart en u spreekt tot ons. En we hebben er iets van mogen verstaan. Dat nou juist is tot ons heil en leven. Heren, dat bidden wij u, hier in de kerk bijeen. En ook verbonden met de gemeente thuis. Geef dat ook daar uw zegen in het hart mag zijn, onder de verkondiging van uw woord. Hoor ons zo, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen vanmorgen het woord openen bij het boek van de psalmen. Het Oude Testament, het boek van de psalmen. En wij lezen daaruit de laatste psalm van Asaf. Er zijn 12 psalmen van Asaf. Psalm 83 is daarvan de laatste, de 12e. Psalm 83 en die psalm die luidt als volgt. Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd u niet doof. Wees niet stil, o God. Want zie uw vijanden tieren. Wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Ze beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden ze, laten we hen uitroeien. Zodat ze geen volk meer zijn. En aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben ze in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Ze zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest, Sela. Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kison. Ze zijn weggevaagd te Endor. Ze zijn geworden tot mest op de aardbodem. Maak hen en hun edelen als Oreb en Zalceab, al hun vorsten als Zeba en Zalmunna, die zeiden, laten wij deze woningen van God voor onszelf in bezit nemen. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. Zoals vuur en woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt. Achtervolg hen zo met uw storm. Jaag hun schrik aan met uw wervelwind. Bedek hun gezicht met schande. Dan zullen zij, Heere, uw naam zoeken. Laten ze beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid. Laten ze rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen ze weten dat u, uw naam is Heere, u alleen, de Allerhoogste bent over de hele aarde. Uit deze psalm is de tekst genomen en wel het 17e vers. Bedek hun gezicht met schande, dan zullen ze, Heere, uw naam zoeken. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het ook bewaren. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 collecten die gehouden worden. De eerste is voor de centrale diaconie, de tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u met uw gaven. Wij zingen opnieuw aan de prediking vooraf uit de psalm van onze tekst, psalm 83 en daarvan nu de laatste 2 versen, psalm 83, vers 9 en 10, gaan wij nu samen zingen. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij van Psalm 9, vers 10 en 11. Psalm 9, vers 10 en 11 volgt op het amen van de preek. Gemeente, wat vindt u nou van zo'n psalm? Misschien raak ik wat u of wat jij denkt vanmorgen. Ja, natuurlijk, het is een psalm uit de Bijbel, dus wat zullen wij daarvan zeggen? Zeker geen kritiek daarop. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u daar ook eigenlijk nooit eerder een preek over hebt gehoord, of misschien die psalm zelfs niet eens gezongen. Ik denk, jongens en meisjes, dat er wel makkelijker psalmen zijn, hoewel, als we zo vier versen gezongen hebben, dan kennen we hem ook wel een beetje. Maar toch een beetje zo'n psalm waarvan je zegt, ja, dat zal wel ergens op slaan en ook wel heel belangrijk zijn, maar toch eigenlijk een onbekend lied. Waarom gaat die dominee daar nou ineens over preken? Nou, daar kan ik wel makkelijk een antwoord op geven. Dat heeft ermee te maken dat ik in mijn eigen gemeente eigenlijk een tijdje geleden besloten heb om zo van psalm tot psalm steeds door te preken. Ja, begrijpt u me goed, niet alle 150 psalmen achter elkaar door, maar zo af en toe tussen wat series door. Zo'n losse preek zou je kunnen zeggen, niet verbonden met andere preken, een psalm. En dan kom je dus ook uiteindelijk bij psalm 83 terecht. En dan kun je wel denken, wat ik eigenlijk ook eerst dacht, die sla ik liever over. Maar ik kreeg toch het gevoel dat dat niet de bedoeling was. Trouwens, als we bedenken dat deze psalm de 12e psalm van Asaf is, en u kent andere psalmen van Asaf misschien wel beter, hè? Psalm 73 bijvoorbeeld zal dan gedurig bij u zijn. En ook psalm 77, psalm van de benauwdheid, zou God zijn genade vergeten. Of psalm 80, herder Israëls neemt ter oren. Het zijn toch eigenlijk wel hele bijzondere psalmen ook, die psalmen van Asaf. Dus misschien toch reden om ook deze psalm een beetje beter te leren kennen. En wat is dan de moeite die we ermee hebben? Nou, misschien wel juist deze, dat in dit lied zoveel, ja, je zou haast zeggen, wraakzucht, hè, klinkt. O God, doe met die vreselijke vijanden van ons wat ze met ons gedaan hebben. En dan kan er alle begrip voor zijn. En ik denk, dan is deze psalm ook weer heel erg actueel. Want ja, als je ziet dat kleine volkje van God Israël omringd door zoveel vijanden die hier allemaal met namen genoemd worden. Daar is nog niet zoveel nieuws onder de zon, hè. Het gaat daar weer mis. Volg het nieuws maar. Je houdt je hart vast. En dan kun je soms begrijpen dat Israël ook nu zegt, God van Israël, zet die vijanden van ons betaald. Hoewel, ja, is dat nou echt de goede houding? Ik moet denken aan een verschrikkelijk gebeuren wat in het nieuws was, en u hebt het ongetwijfeld ook gezien, gehoord. Een paar maanden geleden, kolonisten op de westelijke Jordaan-oever die wederrechtelijk hun huizen hadden gebouwd op Palestijns bezit. En de rechter in Israël, Israëlische rechter, had gezegd dat mag niet. Jullie moeten dat ontruimen. En toen hebben ze een paar boerderijtjes van Palestijnen in brand gestoken. En in één huisje lag een gezin te slapen, een jongetje van 1,5 jaar, zo'n lief klein kind, kwam om het leven en later de vader in het ziekenhuis. Vreselijk toch? Weet u wat er op die muur stond van dat huis wat in brand gestoken was? Daar stond wraak. En daar stond ook Messias. Kunt u dat begrijpen? Kennelijk waren die fanatieke kolonisten in naam van wraak van de God van Israël en de verwachting van de Messias terroristen geworden van het ergste soort. En dan heeft de premier van Israël wel zijn afschuw erover uitgesproken, maar dan denk je, zouden deze moordenaars, want dat zijn het toch, in hun vroomheid kunnen zeggen, ja maar, hier, Psalm 83, Asaf, die vraagt dat toch ook, wat ze met ons gedaan hebben, moet met hun gebeuren? Een vraag. Dat is de moeite van die psalm. En zeker ook voor ons als gemeente in Israël ingelijfd, ingeplant in Christus, moeten wij niet zeggen als wij aan de Messias denken. Als wij leven uit het heil van onze koning van Israëls God gegeven. Is er dan toch niet een hele andere toon in zijn woorden? Hebt u vijanden lief? Zegen die u vervloeken. Ja, maar zegt dan weer iemand, betekent dat dan dat de God van het Oude Testament dan eigenlijk een andere God is dan die van het Nieuwe Testament? Pas las ik dat nog ergens op het christelijk informatieplatform, dat iemand zei, ja, die oud-testamentische wraak, God in toren. In het Nieuwe Testament is het toch alleen maar liefde? Kijk maar naar Jezus. Nou ja, lees het boek Openbaring eens. De toren van het Lam is er ook nog een keer. Dus gemeente, met deze psalm komen heel veel dingen los. En ik besef, terwijl ik dat zo zeg vanmorgen, dat ik misschien wel te veel losmaak. Allerlei vragen en discussies. Ook hoe je dat moet zien. Israël in de benauwdheid in de tijd van Asaf. Het Israël waar de Messias in de schoot van dat volk verborgen is. En de haat van die vijanden om hen heen. De broederlijke vijanden die eigenlijk familie waren. De zonen van Lot. Edom, de broer van Jacob. Maar ook die vijanden van verre die erbij gehaald worden. Was toch om dat volk te verdelgen opdat de Messias niet geboren zou worden. Is de situatie nu nog hetzelfde? Ik denk het niet. Niet dat God zijn volk heeft losgelaten, het Israël, naar het vlees. Zeker niet. En dat hij ook niet wondere dingen daarmee doet in de geschiedenis, absoluut. Maar er is wel een andere situatie. En al die vragen, ik raak ze even aan om aan te geven dat het niet zo'n makkelijke psalm is. Maar bij al die vragen die er zijn, ook hoe je dat nou moet zien naar de haat ten opzichte van de gemeente van Christus, want die wordt ook gehaat en dat valt bij ons nog wel mee, denk ik, maar neem andere delen van de wereld waar letterlijk de mensen van het kruis de keel worden afgesneden door dezelfde soort vijanden, zouden die dan ook inderdaad Psalm 83 mogen bidden? Zoals Asaf dat doet. Zet ze betaald. Of. Nou, terwijl ik dus met die psalm zo aan het worstelen was, gemeente, werd ik ineens verrast. En ik hoop dat u die verrassing van morgen ook met mij gaat delen. Ik zie daar dus inderdaad een verdrukt volk dat verdrukt wordt omdat ze lievelingen zijn van de Heere, de God van Israël. Heere, wij zijn toch uw volk. En zet ze betaald. Maar Wat is de inhoud van dat gebed om wraak? Wat voor soort wraak? Nou, zegt u, dat ze verdelgen, dat ze omkomen, dat ze wegwaaien als stoppels, als distels. In de verzengende wind, ja. Maar er staat ook wat anders in vers 17. En daar kwam ik eigenlijk niet uit. En de verrassing daarvan wil ik met u delen. Wat vraagt Asaf? Heere God, bedek hun aangezicht met schande, dan zullen ze, Heere, staat er, hè, ziet u, 5 hoofdletters, de naam van de God van het verbond, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, dan zullen ze, Heere, uw naam zoeken. En dat vind ik zo verrassend, dat ik weet niet, het zou misschien een opdracht zijn om bijbelstudie te verrichten, maar ik heb eigenlijk zelf geen plaats gevonden in de Bijbel waarin het zoeken van de naam van de Heere iets negatiefs zou kunnen betekenen. Als mensen de naam des Heeren zoeken of de naam des Heeren aanroepen, dat begint al in het begin in Genesis. En wat heeft de Heilige Geest er niet van gezegd tot de Pinksterdag, hè? In de vervulling van de profetie van Joël, het zal zijn dat ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Zou dat echt waar zijn? Zou Asaf misschien wel dwars tegen zijn woedende hart in, door de Heilige Geest geïnspireerd, iets gebeden hebben waar hij eigenlijk niet goed bij kon? Dat zelfs die vijanden de naam van de Heere zouden gaan aanroepen. Dat ze zo omkomen, hè? Niet verdelgd worden door het vuur weg, maar dat ze werkelijk nergens blijven, zoals mensen die zich schamen, maar wel zich verootmoedigen voor de God van Israël. En is dat eigenlijk het verrassende van die laatste psalm van Asaf, dat het perspectief daar zo breed wordt, dat ze erkennen dat u Heere bent, zegt Asaf, dat u de God bent van de ganse aarde, niet alleen van dat benauwde volkje dat wij zijn, niet alleen van die minderheid van christenen nu, maar dat u de God bent van de ganse aarde, dat de vijanden, zeg maar, tot bekering komen. Zou dat erin zitten? Nou, dat wil ik met u vanmorgen nader gaan onderzoeken. Maar het thema is dus eigenlijk dat de vijanden zullen erkennen dat de God van Israël de God van de ganse aarde is. En er zijn eigenlijk 3 punten bij dat thema, bij deze preek. Waar het erom gaat dat de vijanden zullen erkennen dat de Heere de God van de ganse aarde is. Maar daarbij zijn deze gedachten in dit psalm nog nadere aandacht waard. De eerste plaats is er toch ook dat deze psalm ook opkomt vanuit de aanvechting. De eerste gedachte waar de psalm ook mee begint en waar we niet aan voorbij mogen gaan vanmorgen is dat Asaf het er moeilijk mee heeft. Waarom houdt God zich soms zo stil? Waarom houdt God zich soms zo stil? Dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte is, wat zou hij dan volgens deze aangevochten bidder moeten doen? En de derde gedachte is, wat zou daar dan het resultaat van zijn als God dat gaat doen? Dus eerst, waarom houdt God zich stil? Wat moet hij dan gaan doen? En wat zou het gevolg daarvan zijn? Gemeente, met die eerste vraag van de psalm, want we kunnen wel direct onze tekst vers 17 verder uitwerken, maar het staat wel in het kader van deze psalm waarin de dichter begint eigenlijk met zijn eigen grote nood. En misschien is het ook wel uw nood. En misschien is het ook wel jouw nood, jouw probleem. Dat je zegt, ja, merk je nou nog wel wat van God? Is die er wel? Doet die nog wat? Vandaag de dag. Kijk eens wat er allemaal gebeurt in de wereld. Kijk eens hoe mensen die om God of gebod niet geven, gewoon maar door kunnen gaan. Hebt u nooit die aanvechting, die bange vraag, als je weer zo'n vreselijke foto ziet, hè? Van mensen in een oranje overal met gruwelijke beulen daarachter. Als je die hele vluchtelingenstroom door de wereld ziet gaan, en denk die arme mensen, als je zo'n jongetje op het strand ziet liggen van anderhalf jaar, van een paar, ja, 2,5 jaar was die oud, zo'n kind zoals je eigen kleinkinderen zijn. O God, ja, u bent er wel. Dat wel. Maar hoort u wel? Houdt u zich doof? Zwijgt u? Doet u niks? Misschien dat u zegt, dat mag je toch niet vragen? Zo mag je over God toch niet denken? Nou, dat is ook wel zo, maar je kan het soms niet helpen, hè? Dat je het soms helemaal niet begrijpt. Als Gods vijanden veel machtiger lijken te zijn. Hier in deze psalm zegt Asaf, ze sluiten een verbond. Dat klinkt eigenlijk heel wrang, hè? Want dat woord verbond in de Bijbel zou je moeten zeggen, dat is toch eigenlijk een woord van God. En God heeft een verbond met Israël. Het zijn zijn lievelingen, hij zorgt voor ze, zijn beschermelingen. Maar zij hebben een verbond dat veel machtiger lijkt te zijn. De vijanden. Het is altijd weer die hele diepe problematiek. Die diepe aanvechtingsnood. Bent u vergeten genadig te zijn, heeft Asaf ergens anders gevraagd. Heeft uw barmhartigheid een eind? En nogmaals, Asaf vraagt God geen rekenschap en hij roept hem niet in verantwoording als iemand die zegt, nou moet u maar eens eventjes laten zien dat u nog wat kunt, want anders, er is geen beoordeling van God. Asaf weet dat God heilig is en heerlijk en dat hij niets te eisen heeft, maar hij heeft wel te smeken, o God, waarom merken we zo weinig? Grijp toch in. Weet u wat mij trof toen ik met de psalmen van Asaf bezig was? En dan ga je wel eens kijken naar andere gedeelten in de Bijbel. Op wie lijkt Asaf nou? Er zijn er wel meer die zo aangevochten zijn. Ze zitten er misschien vanmorgen in de kerk ook. En het bijzondere is dat je dan ook eigenlijk mag horen, als Asaf dat mag doen, nou ja, dat is toch een psalmdichter, een man van God. Dan hoef je dat niet alleen maar voor je te houden. Gelukkig niet, hè. Als je ergens moeilijk mee hebt, als je soms wel eens vragen hebt aan de Heere God, hoe zit dat nou? En je vindt het verschrikkelijk dat je soms twijfelt of dat je verkeerd zou denken over God. Dan mag je dat toch eerlijk tegen hem zeggen. Doet Asaf ook. En dan is de Heere God niet eens boos. Dan zegt de Heer niet, hou alsjeblieft je mond, Asaf, hoe kun je dat zeggen? Ik ben niet doof en ik ben niet stil. Nee, dan mag je je nood aan God kwijt. En er was een profeet, niet de meest bekende, maar ja, zijn naam wel, die kennen we wel. Die vinden we misschien een beetje vreemd. Ik merk dat kinderen dat altijd een beetje een aparte naam vinden. Habakuk, hè? Een vreemde naam, Habakuk. Ook een beetje een vreemde profeet. Ik ken hem niet zo goed. Er is één woord van Habakuk dat we wel heel goed kennen, dat Paulus ook heeft aangehaald. Dat is dat woord, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, maar verder. Kent u Habakuk? Moet u eens lezen. Zie eenzelfde moeite. Je zou haast denken, is Habakuk Asaf of is Asaf Habakuk? Want Habakuk die zag daar in Jeruzalem allemaal dingen misgaan, hè? Die zag dat mensen helemaal niks meer om God gaven. En dat in Jeruzalem, dicht bij Gods hart. En Dan zei Asaf: Heere God, dan kunt u toch niet met eerbied gesproken over uw kant laten gaan. U moet toch wat doen. U moet die goddelozen toch eigenlijk eindelijk eens een keer op hun plaats zetten. En u moet uw kinderen toch de ruimte geven om u echt te kunnen dienen. Dat mag je toch van God verwachten? Nou, dan houdt God zich dus niet stil en dan gaat hij wat zeggen. Weet u wat God dan zegt tegen Asaf? Tegen Habakuk? Dan zegt de Heere God: Habakuk, nou vraag je dat, maar nou zal ik inderdaad eens wat gaan doen, wat gaan zeggen. Maar hou je hart maar vast. Het werk wat ik ga doen, maakt het voor jou nog alleen nog maar moeilijker. Want ik laat een volk komen, de Babyloniërs, de Chaldeeën, en die gaan de macht krijgen over de hele wereld en ook over Jeruzalem. Uiteindelijk, dat zegt God nog niet met zoveel woorden tegen Habakuk, zal straks zelfs Jeruzalem en de tempel verwoest worden en dan moeten ze allemaal mee naar Babel, Daniel weet u wel. Dat ga ik doen, zegt God. Het wordt nog veel erger. Snap je dat? Habakuk snapt er niks van. Hij zegt: Heere God, u bent toch veel te heilig, te rein van ogen om het kwaad aan te kunnen zien. Dat kan ik van u niet geloven. Dat mag ik van u niet geloven. Wij gaan er misschien wel aan, maar u toch niet. En dan zegt God: wacht maar. Weet je wat je moet doen, Habakuk? Jij moet op je wachttoren gaan staan, jouw bidvertrek. En daar moet je je handen vouwen en zeggen: Heere God, ik begrijp nog niet dat, ik zie het ook nog niet, maar het blijft niet zo. U komt en u zult straks alles rechtzetten. De goddelozen hebben nooit het laatste woord, al lijkt het soms wel zo. En dan wordt het stil voor Habakuk. Dan zegt Habakuk, zegt de Heere God: Habakuk, jij moet een heel groot bord maken, zoals die borden langs de Rijksweg. Een soort billboard, en daar moet je opschrijven: de rechtvaardige, dat is niet die mens die zegt, oh, wat ben ik toch goed. Nee, de rechtvaardige, dat is die mens die niet zonder God kan leven, die weet dat hij bij God mag schuilen, dat hij bij God hoort en ook wil horen. Zo'n worstelaar als Asaf, als Habakuk en als u, als jij misschien, die rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Je ziet het helemaal nog niet, je ziet het alleen maar anders, maar je weet, God zegt het en hij belooft het. Straks zal zijn heerlijkheid de aarde bedekken, als wateren de bodem van de zee. En dat moet op een bord staan, dat mensen langslopen. Die zeggen: ik zie er niks van, maar het staat er en het gebeurt straks. Of dat ze zeggen: nou ja, dat zal wel, want het hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar de rechtvaardigen zeggen: daar wachten we op. Ik blijf de Heere verwachten. Ook al is het stil. Want hij is in zijn heilige tempel. Beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Dezelfde toon. En aan het eind van Habakuk zegt hij al: heb ik geen vee meer in de stal. En is de akker één grote verzengende woestenij geworden. En al zal de vijgenboom niet bloeien. Ik weet dat ik mij verheugen mag in mijn God. Dat is geloof. Tegen de klippen op. In een tijd dat het stil is. En toch, God is niet doof. Hij is niet als Baal in de tijd van Elia, toen ze zo hard moesten roepen, want hij hoort niet, zegt Elia. Hij hoort wel degelijk. En hij is nog wel zeker de God van zijn volk. Al moet je soms wachten. En daarom moeten we het ook maar in deze wereld, ook als de vijandschap tegen Gods kinderen, Gods volk daar is en blijft, in dat geloof uithouden. Wel blijven vragen: Heere God, kom om het recht te zetten op uw tijd en op uw wijze. En ondertussen ook die vijanden die er zijn en die het volk omringen, daar en toen en nu. Calvijn zegt ergens: je moet ook voorzichtig zijn, je moet het niet verder opwekken. Niet extra reden tot haat geven. Laat de wereld geen ergernis extra krijgen door wat wij er nog weer van maken en ook niet te snel verontwaardigd zijn. Dat is ook wel mooi. Maar wel wachten, verwachten, dat God zal ingrijpen. Dat Hij zal tonen dat Hij de God is van de ganse aarde. En dat de vijanden, al hebben ze heel veel ruimte, straks uiteindelijk nergens meer blijven. Heere God, waarom houdt u zich stil en doof? Wil toch ingrijpen? En inderdaad, dan is de tweede gedachte, wat wil Asaf dan dat God inderdaad de rollen omkeert? En er zit iets in van oog om oog, tand om tand. Wat ze met ons gedaan hebben, Heere God, en het wordt hier met name genoemd, die vijanden ook, uit de wonderen, werken van God in de geschiedenis van Israël, toen ze het land in bezit mochten nemen en de Kanaanieten verslagen werden, laat het, zoals in de Richteren tijd, weer duidelijk worden, Heere God, dat wij de overwinning krijgen, niet door onze kracht, want wat zijn wij voor een zwak volkje, maar door uw verlossende genade. Dat is wat we vragen dat u doen zult. En dan lijkt het inderdaad, in de ene kant, dat Asaf vraagt om een verzengend oordeel. Wegvagen, verbranden, verteren als van vuur. En dat zit ook in het oordeel van God. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. En waar de vijanden zich blijven verzetten, dan zullen ze straks werkelijk van de aardbodem verdelgd worden. En geen deel hebben in de heerlijkheid die God voor zijn lievelingen bereid heeft. Dat wel. Maar, daar zit ook nog wat anders in. Bedek hun aangezicht met schande, dan zullen ze, Heere, daar is de aanroeping van de naam des Heeren, uw naam zoeken. En dat is iets waar ik de vinger bij wil leggen en met u samen en met jou samen verwonderd over ben. Als God dat nou eens geeft, hè? Schande, schaamte. Weet u wat een zegen dat kan zijn? Ja, ik denk niet dat iemand het fijn vindt als hij zich schamen moet. Maar weet u hoe erg het is als we ons nooit meer schamen? Schaamt u zich wel eens? Schaam jij je wel eens? Schamen jullie je wel eens, jongens en meisjes? Wat doe je als je je schaamt? Waarom schaam je? Want dan heb je iets gedaan wat niet klopt natuurlijk. Je weet dat het verkeerd is. En dan zegt papa of mama, kom eens even hier en kijk me eens aan. Maar dat durf je eigenlijk niet, hè? Want ze kunnen aan je gezicht zien dat het toch eigenlijk helemaal niet goed is. Dat wordt helemaal rood. En dan moet je toe gaan geven. Ja, ik heb echt iets heel verkeerds gedaan. En u zult wel boos zijn, mama, papa, maar ik kan het niet meer verbergen. Nou, dat is niet makkelijk, dat is niet fijn, denk ik, hè? Schaamte. Als je je man of je vrouw bedrogen hebt en het komt aan het licht. Vreselijk. Je wil door de grond zakken. En als je dan ter verantwoording wordt geroepen. Stel je voor dat je daar niet zou schamen. En dat kan natuurlijk ook. Dat je iets heel ergs hebt gedaan en je kijkt die ander gewoon aan van, joh, wat heb ik met jou te maken? Wat zul jij mij vertellen? Niks aan de hand hoor. Schaamteloos liegen. Dat is erg. Weet u, schaamte is eigenlijk nog genade. Moet u eens proberen te onthouden. Het is genade als wij ons nog kunnen schamen. En ik denk juist in onze tijd. Ik weet niet of het u ook opvalt, maar ik krijg de indruk dat de schaamteloosheid in onze tijd alleen maar toeneemt. Dat mensen soms de vreselijkste dingen doen, zeker ook alles wat God verboden heeft, maar ze doen het. Waarom? Moet ik wel zelf weten. Ik hoef me voor niemand te schamen hoor. Ik heb alleen maar met mezelf te maken. Die mentaliteit. Schaamteloos. Mensen die de ergste dingen uithalen op allerlei terrein. Zo egoïstisch en egocentrisch leven. We hebben het over schaamteloze zelfverrijkers. Mensen die alleen maar die bedrijven kapot laten gaan, alleen maar om hun eigen geld. En wat interesseert ze wat anderen ervan lijden? Schaamteloos. Huiveringwekkend is dat. God heeft in het paradijs, hè, toen was er eerst helemaal geen reden om te schamen, want Adam en Eva konden God recht in het gezicht kijken, om het zo te zeggen. Met blijdschap en liefde, in verbondenheid, leefden ze voor God. Maar ja, toen ze zelf als God wilden zijn en de rug hadden toegekeerd en God ze terugriep, wat hebben ze zich toen geschaamd. Maar stel je voor dat ze zich toen niet hadden geschaamd. Wat zou de duivel gelachen hebben? Met andere woorden, gemeente, als wij bidden om schaamte, bedek hun aangezicht met schande, laten de vijanden zich schamen, vragen we dan voor die vijanden toch eigenlijk ook niet iets wat goed voor ze is? Misschien dat ik een hele rare verbinding leg volgens u, maar als de Heere Jezus zegt, hebt u vijanden lief? Misschien betekent dat ook wel dat je moet vragen, laten de tegenstanders van uw Heere God, wat dat zijn het, die vijanden, en van uw kerk en van uw volk, laten ze zich eens schamen voor hun spot, voor hun verzet. Wij vragen niet om wraak. Zo van, ze hebben ons geplaagd, nou moeten zij geplaagd worden. Wij vragen om dat heilzame. Van een echte, hartelijke, verootmoedigende schaamte. Die zo ver gaat. Dat ze zich af gaan vragen, wie is die God van die mensen die wij zo geplaagd hebben? Wie zijn wij toch geweest om ons te keren tegen het volk van God? Wij hebben ons verbond gesloten om alles van God van de aarde te verdelgen. Maar God heeft een verbond ook met dat kleine machteloze volkje. Zoals hij dat met Israël heeft en in Jezus Christus met ons. En wie Gods oogappel aanraakt, die raakt God zelf aan. Gemeente, zien we dat de grote nood van de wereld, van deze tijd, nou juist is dat mensen zich niet meer schamen. Soms ook tot in het zichtbare toe. Je ziet wel eens mensen, dat is natuurlijk een kwestie van smaak zou je kunnen zeggen, want ze lopen erbij. Gelukkig zie ik ze zo niet in de kerk zitten, hoewel als er iemand in de kerk zat die zomaar binnenkwam lopen, zou ik zeggen, blijf alsjeblieft zitten. Maar ik kom wel eens mensen tegen dat ik denk, hoe ze eruit zien, hoe ze toegetakeld zijn in hun kleding, in hun stijl. Dan denk ik, je ziet er toch niet uit. Je moet je ze toch schamen, maar dat doen ze niet. Want het oordeel van een ander hebben ze niks mee te maken. En als je er ooit wat van zou zeggen, dan kijken ze je recht in het gezicht met spot en zelfbewustzijn. Ik heb met jou niks te maken. Niks. En dat is nou juist het punt. Schaamteloosheid is ook eigenlijk zo ontzaggelijk diep doorgevoerd egoïsme. Niemand heeft iets over mij te zeggen. Jullie niet en God helemaal niet. Dank God als je je nog schamen kunt als het nodig is. Want straks, als de schaamteloosheid tot het einde doorgaat, ja, dan loopt het echt slecht af. Dan zullen de vijanden overtuigd worden van hun vijandschap. Maar dan zullen ze onder de voeten van de zegevierende koning worden vertreden. Zover is het nog niet. Asaf vraagt wel dat ze om zullen komen, dat ze nergens zullen blijven. Maar dan omkomen in hun haat en vijandschap tegen de God van Israël en tegen Israël van God. Heere, bedek hun aangezicht. En het valt mij dus echt op dat die verbondsnaam daar zo sterk klinkt. Die is niet alleen voor ons, zegt Israël. Wat zou de zegen zijn als die vijanden dat ook gaan zien. Bijzonder, hè, zo'n gebed. Ik had dat eigenlijk nog nooit zo gezien in een wraakpsalm, maar het staat er wel. En nogmaals, ik kom weer terug op wat ik in het begin zei, nu ik bij het laatste punt kom aan het eind van de preek. Of u moet mij kunnen corrigeren, maar ik heb eigenlijk geen plaats gevonden in de Bijbel waar het zoeken van de naam van de Heere iets negatiefs zou zijn. Dus het resultaat, het gevolg van die schaamte is dat ze, ja, eerst durven ze God niet meer aan te kijken. Maar dan toch heel voorzichtig, Heere God van Israël, uw naam, wat is de naam? Dat God zegt wie hij is, zodat mensen hem kennen. Stel je voor dat God zijn naam niet had bekendgemaakt, dat er geen Bijbel was, dat we niks van God wisten. Ja, dan zouden we, net als zoveel mensen vandaag de dag, onze eigen goden wel verzinnen en uitvinden. Want ja, je hebt toch ergens wel een God nodig, maar die gaan we zelf maar benoemen. Nee, dat we de God van zijn woord en het woord van God mogen kennen. Daarmee wil God ook dat we naar hem op gaan zien met schaamte op ons gezicht, rood van schaamte. Heere God, wilt u ook met ons te maken hebben? Dan zullen ze uw naam zoeken. Het zou toch geweldig wezen, hè? Als mensen die met God spotten, die niks van hem willen weten, als gruwelijke vijanden van God en alles wat van God is, tot bekering zouden komen. Ja, zou dat echt kunnen? Er zijn mensen die eraan twijfelen, ook in de Bijbel. Er was dus een profeet, niet Habakuk, maar een andere, Jona, die moest naar Nineveh. Nou, jullie kennen, jongens en meisjes, dat verhaal ook wel. Had er helemaal geen zin in. Weet je waar Jona bang voor was? Klinkt misschien heel raar. Jona was bang dat die mensen in Nineveh tot bekering zouden komen. Dat is erg. Misschien kent u, of jij wel iemand, misschien is een van je vrienden wel heel erg goddeloos, heel erg spotter. Maar dat je zegt, nou, ik zou het helemaal niet fijn vinden als hij naast me kwam zitten in de kerk. Dat zou toch raar zijn. Ben je een profeet? God zegt tegen Jona, Jona, heb je er soms bezwaar tegen? Vind je het erg als ik hart heb voor die mensen in de Nineveh? Ja, maar zegt Jona, moest weten wat ze gedaan hebben, Heere God. Niet dat hij dat zo in dat profeet zegt, maar dat zit erachter. Ze hebben ons zo verschrikkelijk kwaad gedaan. Die mensen van Nineveh, die Assyriërs, dat waren zulke gruwelijke vijanden. Die waren zo wreed als de ISIS-mensen nou. Weet je wat ze deden als ze oorlog voerden, die mensen van Nineveh? Ja, je moet er eigenlijk niet aan denken, maar die hadden strijdwagens met messen aan de wielen en dan rezen ze zo door die soldaten heen. Nou, dan weet je wel hoe het gaat. Als een gehaktmolen door het leger heen. Zulke vrede mensen. En dan moest Jona gaan zeggen dat ze zich moesten bekeren. Anders ging de stad eraan. En hij hoopte natuurlijk dat niet gebeurde. Het gebeurde wel. Dan weet ik wel, dan zijn er heel wat die zeggen, uitleggers, ook uitleggers waar ik zeer veel respect voor heb, waar ik heel veel van geleerd heb, iemand als Calvijn, die zegt, ja, dat kan nooit helemaal een echte bekering geweest zijn. Hè. Dat zal wel voor de schijn geweest zijn, want later, nou, laten we dat nou maar aan God overlaten. Als ik die bekering van de Ninevieten zie, dan zou ik denk ik waarom het vandaag zo was. En dan zou ik maar niet te gauw een oordeel erover hebben. En als Calvijn dan ook bij deze tekst zegt, dan zullen ze uw naam zoeken. Dan zegt hij ja, dat ze onder de indruk zullen komen van God. Dat hopen we dan. En dat ze zullen buigen en verootmoedigen. Maar eigenlijk was dat niet gemeend. Dan denk ik, Calvijn, dat weet je ook niet. Wie kan in het hart zien dan God alleen? Laten we het maar heel ruim vragen. Heere God, laten de vijanden uw naam zoeken. Zich voor u buigen. Gaan zien dat u de God bent, niet alleen maar van een paar mensjes, maar van de ganse aarde. Heere. En dat u die hele wereld ook op het oog hebt, ook die vijanden, met u verzoenen wil. Kijk eens naar Paulus. Wat was ik een vijand, zegt Paulus. Maar nou, God, zo is God. God kan de ergste vijanden leren zich te bekeren. Geloven we dat? Nou, als we zelf weten wat bekering is, dan weet je, als het voor mij kan, voor wie zou het dan niet kunnen? En daarom, gemeente, bij dit gebed van Psalm 83, laten ze zich schamen. Asaf vraagt niet, Heere God, laten ze zich doodschamen. Nee, hij vraagt eigenlijk, laten ze zich levend schamen. En wij kennen de uitdrukking wel, je moet je doodschamen. Nee, je moet je levend schamen. Je voor God verootmoedigen. Hem zoeken. Wie is die God? Van wie ik zo'n vijand ben. En wat is dat volk dat ik wel weg wil hebben? Dat zou toch geweldig wezen als dat zou gebeuren. En mag dat nou de vrucht zijn van vanmorgen, dat dat gebed nou bij u en jou en mij, na deze dienst vanmorgen, bij alles wat er in de wereld gebeurt, alleen maar sterker wordt. En dan eindig ik met een van de meest aangrijpende voorbeelden die ik nooit meer kan vergeten. En u en jij ook niet, als je er iets van gezien hebt. Ik denk aan 21 jongens op het strand van Libië een paar maanden geleden, weet u nog? De ISIS-mensen die stonden erachter. Zij zaten geknield op het strand en er stond in het filmpje een opschrift bij: dit zijn de mensen van het kruis. 21 arme drommels uit Egypte, die geen werk meer hadden, die wilden zorgen voor hun moeder, voor hun jonge gezinnen, want het waren allemaal jonge mannen. En daarom maar het levensgevaarlijk naar Libië gegaan waren om daar nog wat werk te vinden en gegrepen waren door ISIS, duivels. Martelaren. Ik heb eigenlijk nooit zo gezien, ja, martelaren is niet iets van de kerkgeschiedenis alleen maar van lang geleden. Dat is iets van nu ook. En je kon zien op het gezicht van die martelaar wat de overwinning was. Er waren erbij die zagen de Heere Jezus, net als Stefanus. Dat kon je gewoon zien op die foto. En wie dat, ik heb dat filmpje niet kunnen bekijken. Daar ben ik geen held genoeg voor. Maar ik hoorde dat mensen het gezien hebben, dat deze jongens Jezus zagen komen. Mijn Heere Jezus, riepen ze. En daarachter stonden 21 van die beulen. Klaar om ze te doden, in de naam van Jezus, om ze thuis te brengen, in de heerlijkheid van hun heiland. Wie waren nou het meest bang? Die 21 op hun knieën? Nee. Die 21 met die zwarte kappen over hun gezicht en die zwarte kleren aan. Die schaamden zich misschien wel om hun gezicht te laten zien. Denk ik dan. Wat zou het een wonder zijn. Als zulke bangerikken, want dat zijn het. Als die werkelijk. De naam van Jezus. De God van Israël zouden zoeken. Een paar weken daarna was er een uitzending van een evangelische tv uit Egypte. En dat heeft me zo diep geraakt. De interviewer sprak met een broer van twee jongens. Bij die 21 was het zelfs twee zonen van één gezin. En hij sprak met hun broer in Egypte. over wat dat betekende voor zijn moeder, zijn oude moeder. Weet u wat die moeder had gezegd? Kunt u zich dat voorstellen? Twee zoons gekeeld door ISIS-terroristen. Ja, ik zou willen, zei die moeder, dat die mannen bij mij op bezoek kwamen. Dat ze bij mij zouden komen. Ik zou ze vertellen hoe lief mij mijn zoons waren. Maar hoe liever nog mijn heiland voor ze is. Jezus. Ik zou ze thee geven. Ze zouden welkom zijn. En ze zal misschien niet gezegd hebben, misschien kende ze Psalm 83 niet. Ik hoop dat ze zich schamen. Maar als ze het zouden doen, dan geloof ik dat ze zich zo zouden schamen. Dat ze die zwarte kappen af zouden doen. En dat ze dat kruis wat ze zo verachten, dat ze dat zouden omhelzen. Nou, dat is eigenlijk de essentie van deze wonderlijke bede van Asaf. Laten de vijanden zich levend schamen. Dan zullen ze uw naam zoeken. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat wij bij u mochten zijn, dat u ons uw woord gaf, dat het verkondigd mocht worden, uitgelegd en ook toegepast, dat het zijn werk mag doen, dat is ons gebed, dat is uw Heilige Geest die het tot een kracht Gods tot zaligheid maakt voor ons, maar ook door ons als wij werkelijk iets ervan verstaan waar het om gaat, voor onszelf. Ook wij moeten ons schamen voor uw aangezicht, om dat te zoeken. Maar als we dat doen en we mogen ons aangezicht ook weer opheffen naar u toe, omdat u zegt, kijk me maar aan. Ik ben je God en ik zal het zijn. Heren, dan hebben we ook iets om uit te dragen. Niet alleen maar in onze woorden, maar ook in onze hele levenshouding. Dan beschaamt het ons misschien wel eens als we anderen aankijken dat we te weinig deze toon kennen. Dat we misschien ook wel denken, nou ja, in onverschilligheid, heren, ze zoeken het maar uit, die heidenen en die vijanden. Of dat we misschien ook wel denken, Heere God, delg ze uit die vijanden. Maar dat we toch leren, ja, maak een eind aan de vijandschap. En laat allen die uw naam verachten en uw volk verdelgen willen het niet lukken. Maar wat zou te wonder wezen als dat niet lukt omdat ze zelf tot inkeer, tot bekering komen. Uw naam, uw aangezicht gaan zoeken voor het te laat is. Dat vragen we ook voor de grootste vijanden en de wreedste beulen in deze wereld. En Heere, wie zijn wij dan in zoveel welvaart en rust en vrede als we bedenken dat er heel veel van uw kinderen, onze broeders en zusters zijn die daar letterlijk vandaag ook mee te maken hebben. In Syrië en Irak, in Noord-Afrika en Nigeria, in Pakistan en Korea en waar dan ook. Heere, u geeft ze kracht, u bemoedigt ze. Dat ze weten dat ook al worden ze de ganse dag vervolgd, ze zijn in u en door u meer dan overwinnaars. Heere, geef ons dat we dan zo door het geloof, net als Habakuk dat op moest schrijven, uit blijven zien naar die overwinning die aanstaande is. Dat u de aarde zult vervullen met uw heerlijkheid, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat gij zult zijn allen en in allen, alles en in allen. En dat dan inderdaad ook alle macht van duivel en vijanden van de aardbodem verdelgd zullen zijn. Wilt u zo zijn met ons land en volk, onze overheden, onze koning en zijn huis. Zegent u ze, stelt u ze tot een zegen. Geef vrede, gerechtigheid, geef wijsheid in alle grote problemen, ook voor onze samenleving. Wees met deze wereld waar zoveel aan de hand is. U weet het. O God, het zijn de tekenen der tijden. En u hebt gezegd, Heer Jezus, hef je gezicht omhoog, want ik kom eraan. Wees ook met uw volk Israël. Ook naar het vlees, die nog niet dat gezicht op u gericht houden. O heerlijke Messias, koning van Israël. Neem een deksel van hun aangezicht af, dat ze ook uw naam gaan zoeken. En zo ook tot bestemming komen. Bewaart u het nog als een teken van uw trouw, te midden van de grote vijandschap die ook in deze tijd weer toeneemt. Heere, wij bidden u zo voor uw kerk, op alle plaatsen van uw heerschappij, voor zending en evangelisatie en christelijke dienstbaarheid. Ook voor alle persoonlijke dingen in ons eigen leven, in het leven van die ons lief en dierbaar zijn, die we bij u mogen brengen vanuit de stilte van ons hart. Wij bidden u voor de zieken van de gemeente, u kent ze allemaal, maar we noemen vanmorgen bijzonder de heer Franke en mevrouw van den Berg van de Molen. Wilt u hen sterken en nabij zijn in uw genade. Wees met degenen die zorg nodig hebben, die elders worden verpleegd en verzorgd. Gedenk alle die in verdriet en rouw zijn, die strijd en moeite hebben, voor wie het leven soms zo zwaar is, dat het haast niet is te dragen. Draagt u ze met hun zware lasten dicht aan uw hart. Heere, geef ook in de blijdschap dat onze dankbaarheid zal blijken uit steeds meer afhankelijkheid van u. Hoe meer we van u ontvangen, hoe meer we naar u verlangen. Hoor zo onze gebeden. Wees deze dag met ons. Geef ons een gezegende zondag. Breng ons nogmaals in uw huis. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 2, 6 en 7. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.